Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Bam, daar zijn we weer met een nieuwe episode van Heilig Huisjes. Eentje waar ik er lang naar uit heb gekeken, omdat ik er niks van snap en ook heel erg benieuwd naar ben. Dus het deed iets met mij toen ik het eerste keer iets over hoorde, dat ik dacht van hier wil ik echt meer over weten. Het gaat over organisatieontwikkeling. We hebben hoogleraar organisatieontwikkeling Patrick Vermeulen. Hi Patrick.
Hi, dag Sia.
Welkom. Jouw heilig huisje is: strategie is het enige wat ertoe doet. Leg uit.
Ja, want dat huis gaan we omver schoppen, toch?
Ja.
Volgens mij doet het er niet helemaal niet toe. Maar het is veel minder belangrijk volgens mij dan we vaak denken.
En waarom is dat?
Nou, het heeft in mijn optiek te maken met de rol van instituties. Institutionele orders, zoals ik dat graag noem. En die zeggen mij eigenlijk veel meer over welke ruimte er eigenlijk is om zelf keuzes te maken. En nou, strategie is bij uitstek iets wat gaat over keuzes maken. En ik denk dat we dus veel minder keuzes maken dan we eigenlijk zouden willen. En dat we vooral eigenlijk geneigd zijn om te conformeren. De institutionele theorie gaat vooral eigenlijk daarover.
Ja, en eigenlijk, hè, correct me if I'm wrong, maar dat zeg ik een beetje op basis van wat we vorige keer in het Valkhof Hotel samen hadden besproken. Dan zeg je eigenlijk, die ruimte is er helemaal niet. Of er is heel weinig ruimte.
Ja, vooral heel weinig, denk ik inderdaad. Het is niet helemaal niet, maar er is heel weinig ruimte. Dat klopt.
En kun je even uitleggen, want ik ben oprecht heel erg benieuwd. Dus kun je ons even meenemen van wat zijn instituties, hoe werken ze, wat noem je allemaal instituties, waar moeten we aan denken?
Ja, nou misschien mag ik dan eerst een tegenvraag stellen, Sia.
Zeker.
Wat zijn jouw associaties als je denkt aan het woord instituties?
Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, want ik heb wel iets van je meegekregen, maar mijn oorspronkelijke zou zijn, en trouwens, ik snap het niet, hè, dus jij moet het zo uitleggen, maar mijn eerste zou zijn Europese Centrale Bank. Dat zou bijvoorbeeld ook aan een institutie denken. Of de Europese Unie zou ik... Dat zou mijn eerste reflex zijn, maar ik weet van ons gesprek dat jij zei het gezin of de kerk. Ik weet niet of ik het nu goed zeg, maar jij keek van een heel ander abstractieniveau. En dat fascineerde mij heel erg, want het lijkt zo, weet ik niet, het lijkt zo bijna, dan denk je organisatieontwikkeling, wat heeft dit ermee te maken? Maar als je vanuit die abstractieniveau naar de samenleving kijkt, naar de economie kijkt, naar onze sociologische samenzijn kijkt, dan deed het mij heel veel. Dus vandaar ook echt bewust de vraag van, ja, wat zijn dan die instituties? Nou, ik dacht dus aan de Europese Centrale Bank of de Europese Unie.
Ja, het is grappig dat je dat zo, dat je daarmee komt, hè, met die voorbeelden, want die voorbeelden hoor ik vaker, want ook heel vaak... wordt overheid inderdaad, of belastingdienst. Maar dat zijn eigenlijk allemaal organisaties. En dat zijn geen instituties. Niet in mijn opvatting, zeg maar.
Ja.
Dus voor mij zijn instituties zijn eigenlijk sociale ordes. Eigenlijk zijn het een soort overkoepelende activiteitenpatronen die wij mensen eigenlijk gebruiken om ons leven eigenlijk te leiden. En dat is nog een beetje abstract. Ik zal het zo ook wel wat concreter gaan maken. Maar die activiteitenpatronen, die gebruiken we eigenlijk om alles wat er om ons heen gebeurt, betekenis te geven. Dus wij categoriseren eigenlijk alles wat er gebeurt. Dus eigenlijk stoppen we alles in hokjes eigenlijk. En dan geven we betekenis aan. En dat doen we door dus allerlei vooropgestelde ideeën eigenlijk te ontwikkelen, die we over de tijd heen ontwikkeld hebben, over hoe de wereld in elkaar zit. En instituties zijn eigenlijk gewoon hele duurzame sociale structuren die ons sociale leven eigenlijk voor een groot deel bepalen.
Begrijp ik het goed dat je zegt van, oké, we hebben allerlei organisaties, hè, in het volksmond noemen we dat instituties, maar dat is niet wat ik ermee bedoel. De Europese Centrale Bank is ook gewoon een institutie. Of is ook gewoon een organisatie.
Ja. Ja.
Het parlement is misschien ook gewoon een organisatie. Het is dan een politieke organisatie, maar het blijft een organisatie.
Ja.
En instituties, zeg je daarover koepelend, daarboven, dus boven die organisaties, hebben we nog een andere laag. Die duurt echt veel langer. Daar hebben we patronen in gedrag en in betekenisgeving. Ik zie je knikken, dus dan mag dat ik... Dat...
Zeker.
En die overkoepelend, is dat een beetje hoe we categorieën maken, hokjes maken om betekenis te geven aan veel langere duurzame patronen in de samenleving?
Precies, precies.
En nu mag jij hem concreter maken, want
dan hebben we
de abstractie.
Ja, ja, nee, en dan hebben we
en eigenlijk... noemde ze ook sociale constructies?
Sociale structuur, ja, sociale orde.
Ja. Wat bedoel je daarmee even om het abstracte dan af te ronden?
Nou, dus een sociale orde is eigenlijk een geheel van regels, normen, waarden, overtuigingen, vanzelfsprekendheden die richting geven aan ons gedrag, die sturing geven aan het gedrag van mensen.
Zodat we een beetje moeten weten, en als je een voorbeeld hebt, heel graag, maar zodat we een beetje weten van, oké, hoe moet ik me nu gedragen? Wat moet ik nu doen? Dus ook die organisaties, ook dat parlement, ook die
Europese
Unie... Die kijken dus ook van, ja, hoe moeten we ons nu gedragen? En daarvoor kijken ze naar die sociale orders waar jij het over hebt.
Ja, en dat kijken, dat veronderstelt of dat suggereert misschien iets heel actiefs. Nou, dat kan, maar het is vaak ook iets wat gewoon vrij onbewust gebeurt. Omdat het zo in ons, iets wat vanzelfsprekend is. Nee, ik kom daar zo wel verder op terug nog. Iets wat vanzelfsprekend is, ja, dat stel je niet meer ter discussie.
Nee.
Ja, dat zie je ook niet meer. Dus heel veel van het institutionele denken is eigenlijk zo diep. Ja, verankerd in ons, dat we daar eigenlijk ook helemaal niet meer zo over nadenken. En dat we het vaak ook niet in de gaten hebben dat we er eigenlijk door gestuurd worden.
Ja, je bent er eigenlijk naakt in geworpen. Dus je wordt naakt in de wereld geworpen en daar tref je die instituties ook aan. Ik weet niet zo goed meer wat je zei, maar de vorige keer dat we elkaar spraken, zei ik, oh ja, de tijdsgeest. En toen zei jij nee. Dus ik weet niet zo goed wat het antwoord daarop is, maar het doet me ook weer denken aan de tijdsgeest. Maar, of is dit te filosofisch voor wat je probeert... uit te leggen?
Nee, ik denk het niet. Hè. En instituties zijn inderdaad onderhevig aan tijd. Dus in die zin zit daar een temporele dimensie eigenlijk aan. En ze zijn ook ontwikkeld door de tijd heen, zou je kunnen zeggen. Maar tijdsgeest, dat veronderstelt misschien nog iets anders.
Ik bedoel eigenlijk dat zij de tijdsgeest bepalen.
Ja, oké, ja.
Ik snap dat ze aan tijd onderhevig zijn, hè? Maar dat is zo'n klein effect, ga ik even vanuit, dat ik dat even negeer. Maar ik bedoel, zij bepalen de tijdsgeest. Tijdsgeest is misschien nog een abstractieniveau daarboven.
Ja.
Maar als je zegt van metaforisch kijk je ernaar, maar nee, je bent er naakt in geworpen. Je bent ook naakt in je tijdsgeest geworpen en die tijdsgeest komt tot uitdrukking door die instituties.
Ja.
Een soort van symbool van de tijdsgeest.
Ja. Ja.
Toch wel.
Ja, kijk, en wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, onze samenleving is eigenlijk opgebouwd uit zeven centrale sociale orders of zeven instituties. Dat zijn de markt, de staat, familie, religie. Jij noemde het straks inderdaad gezin en kerken. Dus ik zeg familie en religie, gemeenschappen, professies en een laatste, dat noemen we de corporation. Dat betekent niet zozeer een bedrijf, maar meer de dominante manier van organiseren. Dat is eigenlijk de laatste eigenlijk. En die zeven, die bestaan dus allemaal uit regels en normen en waarden en overtuigingen en allerlei vanzelfsprekendheden die bij die specifieke sociale orde horen. Dus de sociale orde familie heeft een eigen set van regels en normen en waarden over hoe er binnen een familie of binnen families, hè, in brede zin, want het gaat niet over één familie, hoe daarin gehandeld dient te worden. Hè, want
hoort te worden.
Ja, hoort te worden, want het is eigenlijk een vrij deterministische theorie die aangeeft je moet conformeren. Als je dat niet doet, dan kom je eigenlijk een beetje in de problemen. Ik kom daar zo ook nog wel even op terug. Maar dat is wel de basis eigenlijk van de institutionele theorie. En dat is eigenlijk een reactie geweest op het rationele actordenken, waarin werd verondersteld, en daar zit ook het linkje met strategie, dat wij als mens de beschikbaarheid hebben over alle informatie, dat we ook rationeel dan keuzes kunnen maken en dat we ook de juiste keuze maken. En institutionalisten die gaven eigenlijk aan van ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want nou, we hebben uiteraard niet alle beschikbare informatie. Maar heel vaak doen wij ook dingen niet omdat het zo efficiënt en rationeel is, maar omdat we er legitimiteit mee krijgen. Dus wij conformeren aan allerlei actoren, allerlei andere dingen eigenlijk dan wel, dat wij misschien zelf zouden willen, omdat we er legitimiteit mee krijgen. En dat
is in mijn woorden wil ik hem even nog vangen, want het is mega interessant. En de informatiedichtheid is hoog. Dus eigenlijk zeg je, vanuit de moderniteit of Descartes, et cetera, ga je uit van een rationele, handelingsbevoegde, vrije mens die zelf individueel kijkt van wat is nu voor mij het beste. Mm-hmm. En daarin een rationele keuze maakt. Dus best een individualistische theorie is dat.
Ja.
Als ik het zo mag. En je zegt institutionalisten, die kijken meer vanuit een systeem. En dat systeem is van tevoren al bepaald, is al van tevoren gedetermineerd. En in dat systeem wordt eigenlijk het individu, en het zijn mijn woorden, je mag hem zo corrigeren, gedwongen tot een bepaalde keuze, omdat hij daarmee legitimiteit krijgt. Dus als ik een voorbeeld geef, dus in het institutiefamilie, kan ik wel op mannen vallen, maar dan word ik niet in de 18e eeuw erkend door die institutiefamilie. Dus dan krijg ik niet de erkenning. Van het instituut familie.
Ja.
En dat betekent dat ik er dan niet toe doe. Dat ik niet volgens het instituut familie doe ik niet mee. Doe ik iets verkeerds. Dus ik krijg die erkenning niet.
Nee.
Heb ik het goed?
Ja, dat klopt. Dus wat je dan waarschijnlijk zou doen in die tijd, is toch zoeken naar een vrouw en niet uit de kast komen.
Ja.
Want dan conformeer je en daarmee krijg je legitimiteit.
Ja, legitimiteit was het.
Ja.
Oké, helder.
Ja. Nou, dus om het misschien ook nog even concreet te maken, hoe je het voor je kunt zien. En dan ook misschien om daarmee een aantal aspecten meteen eigenlijk te benoemen. Die gaan zowel over wat er binnen organisaties gebeurt, als ook daarbuiten. Want instituties worden niet gecreëerd door organisaties, maar ja, die worden tussen organisaties als het ware gecreëerd. Dus stel je voor, en misschien heb jij... ik gebruik vaak in mijn lezingen en et cetera, gebruik ik een voorbeeld van de film Full Metal Jacket.
Oké.
Okay. Ik weet niet of jou die film iets zegt, maar het gaat over over de Vietnamoorlog. En wat je daar ziet op een gegeven moment is een legereenheid waar zo'n drilling sergeant binnenkomt. En je ziet eigenlijk een stuk of 30 van die jonge mannen die er allemaal hetzelfde uitzien. Ze zijn natuurlijk grotendeels hun haar is gemillimeterd. Ze staan in hetzelfde uniform. Ze staan voor hun bed als het ware. En die drilling sergeant die komt binnenlopen. En die gaat op een idiote manier uiteraard tekeer. Je kent het van de films mogelijk. Die begint te schreeuwen tegen ze. Die zegt ook jullie zijn allemaal equally worthless. Jullie stellen eigenlijk helemaal niks voor. En daar wordt eigenlijk op geen enkele manier is er iemand die dan in die situatie zegt van, goh, joh, kan je niet op een normale manier met ons in gesprek gaan?
Ja, ondenkbaar. Ja.
Ondenkbaar, inderdaad. Terwijl het interessante is natuurlijk, die mensen, al die mannen die daar staan, die komen op een eerste werkdag. Dus jij komt op je eerste werkdag en jij wordt op die manier behandeld. Ja, in bijna iedere context zou je denken van, nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Ja.
Maar in deze context gebeuren dan eigenlijk verschillende dingen. Dus ten eerste heb je die drilling sergeant. Die gaat waarschijnlijk niet 's morgens opstaan met het idee van, zal ik vandaag eens een fijne check-in met de jongens gaan doen?
Ja, ja.
Die denkt daar waarschijnlijk niet meer over na. Dus die doet gewoon zijn ding eigenlijk. Die praat op een bepaalde manier. Die wil gewoon heel duidelijk maken, wat zijn hier de regels, wat zijn hier de normen, hoe gaat
het? Sterker nog, dat is in zijn overtuiging goed werk.
Zeker, ja.
Het is het goede.
Ja.
En dat is ook echt nodig om, nou ja, de jongens klaar te stomen voor, of zo leid je mensen op, of zo leren ze het best. Sterker nog, er zit een sterke overtuiging achter dat dit het ware, het schone, het ware, proportionele, et cetera. Dus dat dit echt het goede is. Ja,
ja, en wat het dan denk ik nog een stap verder maakt, is dat die overtuiging is zo vanzelfsprekend geworden.
Dat hij daar niet over nadenkt.
Dat hij daar helemaal niet meer over nadenkt, dat het ook nog anders zou kunnen.
Ja, want dan zijn ook, maar ik kom zo vooral terug op je punt.
Mm-hmm.
Dan gaat het ook flink mis in dit soort, ik noem het toch even organisaties. Waarbij je zegt van, oh, maar zouden hier ook vrouwen bij kunnen? Of kunnen we leren mensen toch misschien beter als we ze aanmoedigen?
Ja.
Want die overtuigingen die zijn zo vanzelfsprekend.
Precies, precies.
En dat is bijna van dat hij een man is en een sterke man. Hè, dus eerst man, daarna een sterke man en daarna een leider. Dat zijn allemaal vanzelfsprekendheden. Dus vanzelfsprekend gedraag ik me zo.
Ja, precies.
Ik ken de film trouwens. Ik heb hem net even stiekem opgezocht.
Okay, ja.
Ja, leuk. Ja, daar gaat ook het een en ander in mis. Dus dan,
ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja, okay, en wat het interessante is dat dus voor die mannen die daar op een eerste werkdag staan, die verwachten dus ook dat het zo gaat. Die verwachten, die gaan niet naar binnen die eerste dag met de verwachting van, misschien hebben we wel een leuk kringgesprek vandaag. Nee, die weten eigenlijk al, zonder dat ze lid zijn van die organisatie, of lid zijn geweest, dat het op die manier naartoe gaat. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar zo in deze legereenheid, maar zo gaat het in alle legereenheden.
Ja.
En natuurlijk zijn er nuanceverschillen. Dat is wat we dan vaak een beetje de cultuur van de organisatie noemen. Maar in principe is het zo dat het over de hele breedte van organisaties die op deze organisatie lijken, op deze manier gaat. In een zorgorganisatie of in een onderwijsinstelling, nou, zou dit gedrag niet geaccepteerd worden.
Ja, en dat bedoel je ook, want dat zei je ook heel snel, dat bedoel je, het zit niet in organisaties, het zit tussen organisaties. Hè?
Ja,
ik zeg ook wel eens, het zit niet in mensen, maar tussen mensen.
Ja.
Je bedoelt met tussenorganisaties, ja, vertel vooral maar wat je daarmee bedoelt. Maar ik denk wat je daarmee bedoelt is dat er een, ja, dat is dan het verkeerde woord. Ik wilde zeggen een cultuur tussen organisaties, maar laat ik zeggen door die instituties is er zijn er bepaalde gedragsregels van zo gedraagt een militaire eenheid zich.
Ja.
Dus het is niet als één landmacht of één luchtmacht in Vlissingen denkt van, oh, wij gaan het anders doen. Nee, zij zijn ook gebonden aan die institutionele regel.
Ja, precies. Dus institutionalisten die gebruiken daar het woord supra-organizational, dus organisatie overstijgend eigenlijk voor.
Ja.
Om te duiden van, nou, dit zit niet in één organisatie, maar wordt eigenlijk gedragen door heel veel organisaties.
Maar ik herken dat wel hoor. Ik werk veel voor de overheid.
Mm-hmm.
Er zit ook een bepaalde gevaar in. Dus ik ga het wel even toch nuanceren. Kijk, ieder context, ieder organisatie heeft echt zijn eigen dingetjes. Maar het is zo herkenbaar wat daar overkoepelend gebeurt. Dus als je dingen met de overheid doet, is die organisatie overstijgende patronen, die zie je wel. Ja, ja.
Ja, ja zeker. Nee, dat denk ik ook. En inderdaad, hè, er zijn verschillen tussen organisaties. Maar dat zijn toch wat meer, toch wat meer op het detailniveau, zou ik bijna zeggen. Dus als je bijvoorbeeld als je naar de andere sector, maar de financiële sector, die banken en verzekeraars, ja, die lijken natuurlijk allemaal sprekend op elkaar. Die hebben allemaal dezelfde productportfolio's.
We gaan zo weer terug naar jouw verhaal, maar deze nuance wil aanbrengen. Wat je zegt is echt waar. Alleen het ligt er net aan of je met een telescoop, met een microscoop, met een verrekijker, met een bril, met het gewone oog kijkt. Maar dat zeg ik niet, dat zeg ik meer niet om deze theorie. Want ik ben volledig onder de indruk en ik denk ook fan. Maar als je in die organisaties gaat werken, dan merk je dat de dynamiek net wat anders is.
Ja.
Dat de zin en betekenisgeving net wat anders is. En dat ligt er net aan vanuit welke abstractieniveau of perspectief je kijkt. En ik bedoel perspectief niet van van welke hoogte je kijkt. Als je iemand gaat coachen, kun je wel zeggen, ja, deze problemen zijn exact hetzelfde als die vorige. En nu ben ik op het niveau van individu. Maar omdat dit weer een uniek, vrij wezen is, is de nuance net wat anders. Dus als je op dat perspectief aan het werken bent, is het geen detail.
Ja, eens.
Is het alles.
Ja.
Is het echt alles in het leven en betekenis geven van dat individu en zulke in organisaties? Maar volledig met je eens, als je in één abstractieniveau omhoog gaat, dat het gewoon exact dezelfde patronen zijn. En eens. Ja.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook, ja, en dat is ook niet zo raar, zeggen institutionalisten. Want je hebt als organisatie te dealen met allerlei krachten uit jouw omgeving. En instituties, ja, die sociale orders, die bestaan dan uit aspecten die we regulatief noemen, normatief en cognitief. En dat regulatieve, dat zit echt heel erg in de regels, de wetten die we hebben gemaakt ooit. Dus daar moet je je aan conformeren, dat weet je ook. Daar zijn we ons heel erg bewust van. Dus daar zit het bewuste stuk van het institutionele verhaal, zeg maar. Dus het conformeren is eigenlijk een soort van doelmatigheid geworden, omdat we weten er is een bepaalde autoriteit die dwingt af dat we conformeren, want er zijn die regels en die wetten en daar moet je aan houden. Als je dat niet doet, ja, dan volgt misschien wel een sanctie. He, dus het conformeren is heel instrumenteel eigenlijk vanuit dat regulatieve aspect. En er zit dan ja, ook een soort angst bij mensen of bij organisaties, dat je weet als je niet aan die regel houdt, ja, dan kom je gewoon misschien in de problemen.
Ja.
En dat zie je niet. En dus dat is het regulatieve aspect van het institutionele, van een institutionele orde.
Misschien leuk om mensen die dus bij de overheid werken, mm-hmm. Hij heeft het nu over inkoop. Heel de overheid mm-hmm. heeft met inkoopregels te maken.
Ja.
En daar moet je aan conformeren en dat is echt een ellende. En ik noem het altijd, ja, excuse my French, the survival of the shittest. Want uiteindelijk de slechtste partij, die wil zich aan al die regels conformeren die ze dan kunnen inkopen. Maar de overheid heeft met inkoopregels te maken. En dat moet je gewoon doen. Daar moet je aan conformeren. Dus als je met de overheid wilt werken, maakt niet uit welke overheid, lokaal, wel, heb je dus met die regulatieve, heb je te conformeren aan die regulatieve regels. Dus heel herkenbaar. Ja, mooi.
Ja. Ja, en dus naast dat regulatief heb je nog het normatieve aspect. Het cognitieve, het normatieve, dat zit heel erg in de sociale verplichtingen die wij voelen. Dus ook daarvoor geldt, we moeten conformeren. We weten eigenlijk dat het zo hoort. Het is eigenlijk een soort bindende verwachting die mensen hebben ten aanzien van, nou, dat kan bijvoorbeeld een positie in een organisatie of een functie. Daar hoort gewoon iets bij. Ja, dus bijvoorbeeld als je denkt aan dat schip dat een aantal jaar, dat is alweer een hele tijd geleden, die Costa Concordia, was een schip in Italië en dat kapseisde. Er was een kapitein, die was aan het zwaaien en nou goed, dat ging mis. En die kapitein die ging als eerste van boord.
En, dat mag niet.
Dat mag niet, nee. Ja. En sterker nog, even los van of het juridisch niet mag, wij vinden dat doe je niet, hè, als kapitein. Vrouwen en kinderen eerst. Kapitein ga je als laatste van het schip.
Misschien heb ik ook een goede van een normatieve. Deze is dus staat onder enorme spanning en is aan het verschuiven.
Mm-hmm.
Eén is ambtenaren zijn loyaal aan de minister. Dus, hè, dus dat was het normatief. Die zijn het verschuiven. Ja. Tweede is, ambtenaren zijn neutraal. Dus ze mogen niet demonstreren of iets vinden van de politiek. Hè. We zijn een uitvoerende macht. Even los van het regulatieve, legislatieve. Is het ook normatief, zit het in de hoofden van dat, ja, dat mag je niet doen of dat mag je niet zeggen. Of je bent loyaal, ook al weet je dat het niet klopt.
Ja.
Zijn dat goede voorbeelden?
Ja, zeker, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dus dat normatieve zit heel erg in het, ja, hoe hoort het? Hè? Wat is het passende of het geschikte gedrag, zeg maar?
Ja.
En daar komt als je daar niet aan conformeert, dan is het niet zozeer angst waar je last van hebt, maar is het meer schaamte eigenlijk. Hè? Die kapitein, om dat voorbeeld nog wel even terug te halen, ja, die man heeft eigenlijk geen leven meer. En dat staat een beetje los van het juridische aspect, lijkt het wel, maar gaat vooral over het feit dat hij als eerste van boord zou. Ja, en dat doe je gewoon niet als kapitein.
Ja.
Het is als ja, gewoon onbekend.
Ik zie ook in organisaties, maar kijk maar of dat klopt. Het zijn we zijn sociale wezens. Mm-hmm. En dat normatieve, dat bepaalt echt heel veel.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar wat, dat je merkt van, oh ja, de burger staat niet centraal in die overheidsorganisaties. En dan vindt iedereen, nou misschien komen we daar zo op, cognitief heel gek.
Mm-hmm.
Maar normatief drukt het dat je op elkaar let. Dat je de sociale cohesie bewaart. Dat je die andere afdeling niet lastig valt. Dat je je nou eenmaal houdt aan de ongeschreven regels. En dat zorgt voor heel veel complexiteit. Maar normatief zit het soort van. Of sorry, normatief zit het. Ja, zo heugt het hier eigenlijk.
Dat ja, is, precies.
Dat zou Jort Kelder zeggen.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, en dan, ja, dus je hebt naast het regulatieve en normatieve dan ook nog het cognitieve. En dat zijn dus onze vanzelfsprekendheden. Dus eigenlijk onze mentale modellen, de manier waarop wij naar de wereld kijken, die zit vol van overtuigingen, van geloof in bepaalde dingen. Terwijl we eigenlijk helemaal niet zo goed weten of het echt waar is, want het zijn overtuigingen, die we niet meer eigenlijk ter discussie stellen. We zien dat bijvoorbeeld in het imitatiegedrag dat we eigenlijk heel veel zien. Hè? Dus Je kunt als een beetje fatsoenlijke organisatie tegenwoordig niet meer zeggen dat je niet aan agile of lean of scrum of weet ik veel wat doet. Of dat nou slim is om te doen, ja, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Je moet laten zien dat je het doet. Want wij hebben het idee, hè, we denken dat dat de goede manier van werken is. Terwijl daar is wetenschappelijk gezien bijzonder weinig bewijs eigenlijk voor dat dat inderdaad iets positiefs oplevert.
Heel herkenbaar. Ik vind het alleen moeilijk om het normatieve en het cognitieve uit elkaar te trekken. In mijn hoofd is dat bijna één.
Ja, dat klopt. Ja, en dit onderscheid komt van Scott, dat is een van de grondleggers van de moderne institutionele theorie. En Dick Scott die zegt ook inderdaad van ja, dat verschil tussen normatieve en cognitieve instituties, of cognitieve krachten moet ik eigenlijk zeggen, is eigenlijk een analytisch onderscheid. Het is in de praktijk best wel lastig te vatten. En
ze zijn wederkerig namelijk. Ze spelen tegelijkertijd op elkaar in.
Ja, en dat geldt voor een deel ook voor het regulatieve. Maar ik probeer het altijd zo te duiden. Dus regulatieve kun je zelf gewoon heel goed opschrijven. En hebben anderen ook al opgeschreven. Dat zijn de regels en de wetten. Het normatieve kun je vaak heel goed nog onder woorden brengen. Want dat zijn inderdaad de verwachtingen van hoe het ergens gaat.
Ja.
En het cognitieve kun je niet onder woorden brengen. Omdat je daar zelf ook niet zo van bewust bent. Omdat het een vanzelfsprekendheid is.
Ik merk dat we in Socratische dialogen of vormen van Socratische dialogen moet je het cognitieve, ook het normatieve. Het normatieve zal dan misschien meer emotioneel zijn, maar het cognitieve moet je dan verwoorden. Daar word je daartoe in gedwongen. Dus dan zegt iemand, dat is gewoon, we werken met Agile en dan vraag je waarom. Ja, omdat we projecten moeten organiseren. Maar waarom dan met Agile? En dan worden mensen gedwongen om dat te verwoorden. En dat creëert een enorme ongemak. Want omdat die vanzelfsprekendheden er niet meer vanzelfsprekend zijn. Zo geef je gewoon goed leiderschap. Of dat is wat een manager hoort te doen. En het lijkt bijna theatraal om dan te vragen waarom.
Mm-hmm.
En er ontstaat ook heel veel ongemak, maar dan kom je op een gegeven moment met van ja, anders word ik verstoten of anders word ik vernederd. Dan kom je wel op dat soort punten waarbij het. En er staan ook vaak de woorden gewone voor. Dat doe je gewoon zo, of dat is gewoon goed leiderschap. Ik denk dat je dan in de buurt komt, hoewel ik het onderscheid nog steeds moeilijk vind.
Ja, nee, dat klopt. En wat hier wel interessant is en wat jij zegt, hè. Daar zit een beetje ook het evolutionaire aspect in van instituties. En die worden overgedragen eigenlijk over generaties heen. Dus die zijn lang geleden een keer ontwikkeld. In interactie door mensen, heel lang geleden. Die zijn met elkaar de dingen gaan doen om hun leven op een bepaalde manier vorm te geven. Dus de institutiestaat, de institutiereligie. En ook de institutiemarkt, die zijn gewoon al heel erg oud. En die zijn natuurlijk wel langzaam een beetje veranderd. Maar in principe worden die eigenlijk gewoon over generaties heen overgedragen. Worden ook juist in stand gehouden en continu eigenlijk gereproduceerd. En in organisaties zie je dat eigenlijk terug. Dus als je moet uitleggen inderdaad waarom iets gaat zoals het gaat, is dat soms ook gewoon heel ingewikkeld. Dus ik snap best dat dat een hele moeilijke is om dat expliciet te maken.
Ja, want ik denk dat dat bijna. Ik had het hier laatst met iemand over, ik weet niet meer wie. Het ging over ultieme vrijheid en iedereen moet zich kleden zoals ze willen kleden. En ik bleef hem pushen van wat nou als je in een ridderspak komt. En ik bedoel dan zo'n volledige metalen. Er is ook iets als de norm. Je kan niet zeggen oneindig diversiteit. Wat ik daarmee bedoel is niet van dat er geen gender wc's of zo moeten komen. Maar wat ik daarmee bedoel, of ik bedoel gendervrij wc's, wat ik daarmee bedoel is, je komt ook ergens gewoon in een broek naar je werk. En niet in een stalen, metalen pak. En dat ontlast ook.
Ja.
Dat je niet het hele wereld opnieuw moet uitvinden.
Ja, zeker. Precies. Dus het is in die zin ook iets wat eigenlijk heel fijn is. Dus misschien om dat ook te zeggen. Want ik weet dat het woord institutie bij heel veel mensen iets negatiefs oproept.
Mm-hmm.
Ja, en ik heb die associatie helemaal niet. Het is voor mij een heel neutraal begrip. Maar het is wel interessant wat jij nu zegt. Dat voorbeeld van het ridderpak. Inderdaad, instituties hebben ook een symbolische kant eigenlijk. Dus we doen ook heel veel, dus qua kleding bijvoorbeeld. Ja, als ik dan naar mijn eigen professie kijk, als hoogleraar, ja, wij bekleden ons af en toe op al bijeenkomsten door een hele lange zwarte jurk eigenlijk aan te trekken. Gewoon een toga noemen we dat dan. En een beret op te doen. Ja, waarom doen we dat? Ja, dan hebben we ooit blijkbaar bedacht dat hoogleraren zwarte toga's aandoen. Ja, in Zuid-Afrika hebben ze overigens rode toga's. Ziet er heel kleurrijk uit. Maar wij hebben allemaal zwart. En dan met een soms een rood biesje of zo.
Ja.
Maar dat, ja, heeft dat een functie? Ja, dat heeft een bepaalde symbolische functie inderdaad, die bij een bepaalde professie hoort. Als een van de vormen van een instituutie. Dus dat zie je inderdaad ook dan vaak nog terug. Dus dat het niet eens alleen maar conformeren aan bepaalde gedragspatronen of aan regels, maar ook dus aan die symbolische kant. Daar moet je dus ook aan meedoen.
Ja, en wij begonnen dit verhaal, dat is net voordat de opname startte. Wij begonnen dit verhaal ook van, ja, eigenlijk hebben we het over die leider. Eigenlijk hebben we het over die manager. Eigenlijk hebben we het over die directeur. Hè, die, waarvan we zeggen, je strategie. En dan denk je, ja, maar ja, hoeveel ruimte heeft diegene? Dus als we dat perspectief even verplaatsen naar dat individu, of het nou de manager of de medewerker is. Je ziet dus op een niveau van individuen, met die, in die persoonlijkheidsprofielen, en die hebben allerlei kleuren en letters en dergelijke. Zie je dus ook, bijvoorbeeld paars is dat bij My Motivation Insight en heel veel andere, mensen die een hang hebben naar het verleden. En een hang hebben naar die rituelen. Een hang hebben naar de stabiliteit die er is. En als je in die organisaties iets heel snel wilt veranderen, dan is dat ook heel moeilijk, want het oude wordt niet geëerd. En dat zijn ook vaak, nou ja, voor veranderkundigen, de mensen zitten in de weerstand. De vervelende mensen, zeg maar. Maar wat die instituties ook hebben, denk ik, ze ontlasten je ook.
Ja, zeker.
Je hoeft niet iedere keer de hele existentiële vraagstukken opnieuw te beantwoorden. Ja. Het is van, nou ja, de familie zit zo in elkaar, de markt zit zo in elkaar. Jij hoeft niet de hele wereld opnieuw te ontdekken.
Nee, dus dat categoriseren dat wij doen. Hè, dus instituties, als je die definieert als die organisatie overstijgende gedrags- of activiteitenpatronen die we gebruiken om betekenis te geven aan ons leven. En waarmee wij dus categoriseren, ja, dat is inderdaad, dat is gewoon hartstikke fijn. En heel energie-efficiënt. Want anders ben je continu alles opnieuw aan het vormgeven, aan het bedenken, aan betekenis aan het geven, aan dingen die je niet snapt. En dat is gewoon niet te doen.
Ja.
Dus het is heel fijn dat we dat eigenlijk hebben. En vandaar ook dat het voor mij een heel neutraal begrip is. En zeker geen negatief begrip is.
En je ziet ook, ik heb daar een keer een documentaire over gezien. Je ziet bij autisten hoe dat niet te doen is.
Ja.
Nee, dat is echt zo. Die krijgen zoveel binnen, die raken overspoeld.
Ja.
En dan kunnen ze wel, als de tandenstokers uit de verpakking vallen, dan weten ze direct hoeveel eruit zijn gevallen. Maar eigen weten strikken kan niet, want ze zijn overspoeld. Met de hoeveelheid betekenisgeving en informatie. Dus ik vind dat, ik zeg dat deels serieus en deels als een leuk metafoor. Maar dan zie je wat er gebeurt als je dat allemaal zelf moet bedenken.
Ja, zeker. Ja, dat is niet te doen.
Dus het is markt, staat, familie, gemeenschappen, religie, professies en corporaties. Hè?
Ja,
en bij professies denk ik aan gildes of zo. Hè? Dus dat,
aan gildes?
Ja. Dat is verkeerd.
Nee, ja, dat kan. In vroeger tijden zou dat zo zijn. Maar inmiddels zou ik zeggen, je hebt de medische professie.
Ja.
Maar je hebt ook inderdaad dus docenten of leraren.
En militairen, waar we het net over hadden.
Precies. Dus dat gaat denk ik veel breder inderdaad dan alleen maar gildes.
Ja. Ik bedoel dat historisch gezien gildes. Ja.
Ja. Nee, dus inderdaad, je zou inderdaad kunnen zeggen dat professie is, ja, dat is de meest omvangrijke instituutie. En die verschilt ook het meest. En die zorgt ook, denk ik, voor een heel groot gedeelte voor heel veel spanningen, omdat die nou eenmaal van elkaar verschillen.
Ja.
Dus de institutie, professie, als je die helemaal uiteen zou rafelen voor een bepaalde organisatie waar heel veel verschillende professies bij elkaar komen, ja, dat creëert gewoon heel veel spanningen, omdat je dus te maken hebt met mensen die vanuit hun specifieke professie een eigen set van regels en waarden, et cetera, hebt, die niet noodzakelijk overeenkomt met die van een andere professie.
Ja. Patrick, ik wil hem even vangen en naar een ander onderdeel bewegen, als dat kan. Hè? Dus de vraag is, ik snap het nu een beetje, dus ik hoop ook, natuurlijk niet zo goed als jij, maar ik hoop ook de luisteraar ook. Ik wil nu, en er is ook, ik heb ook wat kritiek, maar daar kom ik straks op. Ik zit nu te denken aan die manager die strategie maar moet bepalen. Hè? En die wordt dan weer opnieuw aangesteld en bijna om de 4 jaar gebeurt het opnieuw, hè? Want het is niet goed gelukt, we werken niet zus of zo. En aan jou het woord. Strategie is het enige wat het doet in organisaties. Dus die manager die is daar en die moet weer een strategie maken.
Ja. Ja, dat klopt. En ik zeg inderdaad, dat is hartstikke ingewikkeld. Als jij probeert een strategie te maken die compleet anders is dan wat de anderen in jouw vakgebied eigenlijk aan het doen zijn. En uiteraard, hè, en dat is misschien een nuancering die we nog wel ergens gaan vinden in dit gesprek. Het is uiteraard zo dat je organisaties kunt vinden die het net even anders doen.
Mm-hmm.
Wat je wel vaak ziet bij dat soort organisaties, is dat het enorm veel moeite en energie kost om dat andere verhaal ook te vertellen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld, dat is een veelgehoord voorbeeld in de zorg. Het gaat over buurtzorg. Dat is jou ongetwijfeld ook heel erg bekend. Dat is een organisatie die een hele tijd geleden, inmiddels een jaar of 10 volgens mij, of 15 geleden, het echt anders ging doen. En die hebben dat heel goed gedaan, maar hebben ook heel veel moeten uitleggen. Zeker bijvoorbeeld naar de zorgverzekeraars over waarom zij het op een andere manier deden. En dan heb je wel inderdaad, als we dan over leiderschap hebben, dan heb je dus iemand nodig die daarvoor blijft staan en die koste wat koste eigenlijk, ja, toch die visie en die strategie er doorheen wil krijgen, ongeacht wat het institutionele krachtenveld er eigenlijk van vindt.
Ja, en nu geef je al eigenlijk de uitzondering, maar ik denk dat het verhaal is dat de instituties al zo lang bestaan.
Ja.
En dat er een enorme druk is vanuit de instituties om het te doen zoals het hoort. Hè? Zoals en eigenlijk onbewust, hè? Zoals het hoort. En ik weet niet hoe je deze 3 elementen noemde, maar normatief, cognitief en regulatief worden we ook die kant op gestuurd. Dus wil je daarvan afwijken, dan gaat het nog wel het een en ander aan energie kosten.
Ja, zeker. Zeker. Hè? Want zeker in een bepaalde, laat maar even sector noemen. Ja, daar heb je als organisatie, hebben alle organisaties in die sector hebben te maken met dezelfde regulatieve, normatieve en cognitieve krachten. Want als bank bijvoorbeeld, heb je allemaal te maken met een overheid, met wetgeving. En je hebt allemaal te maken met klanten, met bepaalde verwachtingen. En die zijn voor de ene bank niet anders dan voor de andere bank. Dus je bent allemaal geneigd om dezelfde keuzes eigenlijk te maken, omdat je binnen dat institutionele kader moet opereren. En als je dat dus niet doet, dan heb je zo een legitimiteitsprobleem. En moet je zich gaan uitleggen waarom jij dan een hele andere keuze hebt gemaakt.
Ja. Ja, en is dat dus ook wat... voor mijn gevoel bewegen we nu van strategie naar cultuurverandering. Is dat het ook wat het zo moeilijk maakt? Om het anders te doen. Om die verandering te realiseren.
Ja. Ja, dat is denk ik de essentie van waarom dat zo ingewikkeld is. En zeker omdat die institutionele orders, die bestaan al ontzettend lang. Dat gaat al honderden, duizenden jaren terug. En natuurlijk zijn ze tegenwoordig iets anders. Hè? Dus we zien dat instituties langzaam veranderen. Ook als je gewoon kijkt naar... 100 jaar geleden hadden vrouwen nog geen stemrecht. Nou, misschien iets meer dan 100 jaar geleden. Dat hebben ze nu wel. Dus je ziet dat daar er veranderen dingen in onze samenleving. Maar het gaat wel ontzettend langzaam eigenlijk. Of het ging altijd heel erg langzaam. Dus daar hebben we in mee te bewegen en ons aan te houden eigenlijk. En dat is ontzettend lastig om daar, om daar los van te komen.
Wat is dan? Vertel.
Ja, en dat heeft een functie, want je wil eigenlijk, je zou toch niet willen dat we inderdaad met iedere lichte verschuiving die er ook maar ergens zichtbaar is, mee gaan bewegen met z'n allen. Want dan zijn we eigenlijk continu enorm aan het loskomen van alles. En dan hebben we eigenlijk helemaal geen stabiliteit meer. Dus dat is...
En onze anker kwijt, als het ware. Dus
dat denk ik, ja.
Anker. Ja, ik denk dat het voorbeeld van iemand die autistisch is en overspoeld raakt misschien wel een goede is, hè, dat wij zonder die instituties overspoeld zouden raken. Ik wil toch terug naar die manager en de strategie.
Ja.
Er is een manager, jij bent hoogleraar, je staat ook wel eens voor groepen en... werkt in organisaties. Hè? Er is een boardroom.
Ja.
Er is een directeur, er is een manager. Er is een CEO die zegt van ja, Patrick, jij bent hoogleraar organisatieontwikkelingen. Hè? Dus die institutie zag die ook niet in je titel. Ik moet nu de strategie bepalen, denk mee. Wat zeg je dan? Wat doe je dan?
Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus je moet je in eerste instantie volgens mij ervan bewust zijn dat je niet overal invloed op kunt hebben. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus het institutionele verhaal is moeilijk te beïnvloeden. Dus instituties zijn moeilijk te beïnvloeden. Ik denk dat dat inzicht is vaak heel belangrijk. Dat je weet, en sommige knoppen kun je gewoon niet draaien. Of kun je maar heel moeilijk draaien. Of je weet dat als ik eraan ga draaien, dan duurt het gewoon een hele tijd voordat ik daar iets van resultaat van zie.
Ja, of er komt een hoop gezeik van.
Dat komt er sowieso van. Als je eraan gaat morrelen, inderdaad. Want dan heb je altijd de status quo die toch wil. Nou ja, daarom is de status quo, hè, dat het zo blijft zoals het is.
Ja, maar ik vind het voorbeeld van uit de kast komen in de 19e of 18e eeuw. Hè, dus we zijn nu, en die kant wil ik ook langzaam heen bewegen. We zijn nu heel activistisch. Want de wereld zoals die is niet de wereld zoals die zou moeten zijn.
Ja.
De is and ought is in de filosofie is best een term. De wereld zoals die is of de wereld zoals die zou moeten of kunnen zijn. Maar ja, als je, en we weten nu hè, als je, dat de institutie familie ook anders kan.
Mm-hmm.
Je kan twee vaders hebben, je kan twee moeders hebben. Maar in de 18e, 19e eeuw, hoe normaal we het ook nu vinden, ja, was dat ook een beetje een politiek, sociaal, En in andere kringen ook letterlijk zelfmoord, zeg maar. Dus dat kun je niet gaan doen. Dus zo moeilijk kan het zijn om tegen de instituties te vechten. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar ja, je hebt wel een verantwoordelijkheid om voor de wereld te gaan staan die zou moeten zijn. En zonder dat te rooskleurig te maken, want je gaat wel dood. Dus het is sociaal of politiek of letterlijk. Dus hoe moeten we ons daartegen verhouden? Daartoe verhouden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een hele ingewikkelde vraag. Kijk, ik denk het. Dus er is wel ruimte, denk ik, voor managers en voor leiders om iets te doen aan, of in ieder geval proberen om onder die druk uit te komen voor een deel. Het werk van Christine Oliver is hier heel belangrijk in geweest. Zij was eigenlijk een van de eerste die de kracht van instituties ter discussie stelde. Hij gaf eigenlijk aan dat er eigenlijk meer aandacht nodig was voor het begrijpen van de omstandigheden waaronder instituties langzaam kunnen afbrokkelen. En hoe je daar als organisatie of als leider van een organisatie wat in kunt doen. En zij heeft daar vrij veel onderzoek naar gedaan om aan te geven. Nou, wat is de speelruimte eigenlijk voor managers en voor leiders om toch een beetje onder die druk uit te komen? En dan beschrijft zij in eerste instantie eigenlijk vijf soort van strategieën. En die zijn nog best wel wisselend in de zin van hoe ga je dan echt proberen onder die druk uit te komen. Want zij geeft ook aan van er zijn ook strategieën die zijn er puur op gericht inderdaad om mee te gaan met allerlei institutionele regels en normen en waarden. Maar ze probeert ook aan te geven, je kunt ook proberen om inderdaad die regels en die normen wat te negeren. En door bijvoorbeeld daar juist iets anders tegenover te stellen, wat misschien niet radicaal afwijkend is, maar wel net wat anders en wat beter bij jouw eigen gedachtegang past. Dus ze probeert daarmee aan te geven eigenlijk, je hebt wel ruimte. Dus je kunt wel proberen om die instituties een beetje te manipuleren door net wat waarde anders in te steken, door die boodschap uit te blijven dragen. Zoals bijvoorbeeld Jos de Blok, denk ik, echt al jaren doet. Die blijft dat herhalen. En dat maakt het, denk ik, dat het steeds makkelijker wordt om soortgelijke bewegingen te maken. En je ziet dat ook, dat andere organisaties het ook aan het proberen zijn. Of die gaan dat proberen, hè? Want dat is dan weer het cognitieve aspect van we gaan elkaar imiteren. Nou ja, dat zie je vervolgens ook gebeuren. Niet altijd succesvol overigens. Maar je ziet dus door die lange termijn visie eigenlijk te ontwikkelen zoals hij dat ook deed. Kan je daar wel wat ruimte in creëren. Maar dat vraagt wel heel veel aandacht. Vraagt heel veel energie. Dan is er wel mogelijkheden zijn er dan wel.
Ik ga wel twee interessante dingen uit je verhaal. En again, hang maar tegen als je denkt van het zit er niet in. Eigenlijk doen we leiders en organisaties geweld aan door zoveel focus te leggen op strategie.
Ja, dat is eigenlijk wel een mooie. Ja.
Dat is één, hè? Dus dit, dat is één. Twee, tegelijkertijd is het zo dat er wel ruimte is. Dus vanuit je, vanuit leiderschap, vanuit moreel leiderschap, vanuit maatschappelijk leiderschap, vanuit leiderschap, er is wel ruimte. Maar dan kun je niet volledig activistisch afwijken van de oude wereld.
Ja.
Hè, dat heet dan veranderkundig een eerste orde verandering. Je sluit aan bij wat er is en je wijkt af waar je kan.
Ja.
Ja, dan, daar zijn blijkbaar verhalen over geschreven dat het wel mogelijk is, maar dat je de oude wereld niet mag vergeten.
Ja, precies.
En dat je constant, consistent het andere geluid moet laten horen, om dan nieuwe patronen, nieuwe regels, nieuwe conventies te ontwikkelen, waarbij je iets van invloed kan uitoefenen.
Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat strategie in die zin is meer, denk ik, meebewegen met wat iedereen aan het doen is. Dan inderdaad een radicaal ander verhaal proberen te vertellen. Omdat
ik denk niet dat strategie dat is. Ik denk dat een succesvolle strategie dat eerder in zich heeft.
Oké, okay, ja. Ja, eens.
Ja, want kijk, je hebt natuurlijk ook de disruptieve partijen die de wereld op zijn kop zetten.
Ja,
dus als je
zeker.
Kijkt naar, nou ja, pak maar Elon Musk. En soms twijfel ik ook over zijn leiderschap. Maar wat zijn track record, gooit hij die instituties wel op zijn kop.
Ja, zeker.
En bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld vond ik. Hij had volgens mij, ik weet hier het fijne niet van, maar hij had volgens mij op een gegeven moment ook zijn, hij is mechanical engineer, dus mm-hmm. die mechanische tekeningen van een Tesla, van een elektrische auto of van de batterij, ik weet het niet meer exact, had hij op een gegeven moment gratis op de markt gegooid. Weet je, we zijn toch verder, laat ze maar komen, want ik wil die institutie markt of mm-hmm. corporation of corporations of provincie, die wil ik veranderen. En dan zie je ook wel dat die imitatie dan wel volgt.
Ja. Ja, en kijk, inderdaad, hè, en dat zeggen institutionalisten ook, hè, er is ruimte voor verandering en beïnvloeding. Die is alleen veel kleiner dan we vaak voor mogelijk houden. Je ziet dan zeker, hè, mensen ook als Elon Musk, Jos de Blok hebben het al even over gehad van buurtzorg, dat soort mensen probeert inderdaad heel actief alles op zijn kop te zetten. Nou, dat kost vaak heel veel tijd. Heel veel energie. Het lukt wel soms, maar ook daar zie je wel, vaak in ieder geval, dat ze ook toch weer proberen aan te sluiten op een bepaalde manier bij bestaande concepten. Zelfs Edison, om even nog verder de historie weer in te gaan, die heeft de gloeilamp niet als een hele radicale vernieuwing eigenlijk geïntroduceerd, maar die heeft juist heel slim bedacht hoe die dat moest introduceren. Dus wat hij gedaan had in het begin, is dat die lampen die hij maakte, die hadden eigenlijk de vorm van vlammetjes die in het oude verlichtingssysteem eigenlijk zichtbaar waren. Dus hij probeerde eigenlijk zelfs het radicale toch weer te vatten in iets wat we konden snappen eigenlijk.
Want aansloot bij wat er al was.
Ja, precies. En dat geldt in zekere mate voor Musk natuurlijk ook. Het blijft een auto die heel goed te onderscheiden is van andere auto's.
Maar hij
lijkt er nog steeds op.
Ja, want anders komt hij er regulatief ook niet doorheen.
Nee, precies. Dus daar heb je dan ook weer mee te maken. Dat
de
anders
auto van Musk, die heeft eigenlijk geen spiegels nodig. Dat gaat voor de camera's. Ik weet niet of je er wel eens in gereden hebt.
Ja. Nee, nog niet.
Ik heb er geen hoor, maar ik heb er wel eens in gereden. Die spiegel is niet nodig. Sterker nog, als je er langer in rijdt, kijk je er ook niet in. Er zijn hele heldere camera's die dat gewoon voor je weergeven.
Ja.
Maar regulatief moet die auto gewoon spiegels hebben.
Precies. Ja.
Dus het had een auto kunnen zijn zonder spiegels. En misschien had dat een veel koelere look. En kreeg die vleugels, weet ik veel. Maar regulatief moet hij gewoon spiegels hebben. Ja. Ik wil nu bewegen naar een stuk. En dat doe ik niet voor de podcast. Dat vind ik echt. En dat zit me ook echt dwars. Als we kijken naar die Edison, waar we het over hadden. Mm-hmm. Dan moeten we ook direct denken aan de naam van de auto van Musk, moeten we ook denken aan Tesla.
Mm-hmm.
Tesla was degene die misschien die ontdekkingen had gedaan. Maar vanuit het macht van instituties, vanuit de onderdrukking van instituties, ja, drijven sommige mensen ook meer boven dan anderen. Ik wil graag verwijzen naar de film, ik weet niet zo goed of ik dat goed zeg, Chevalier. Dat is een, even kijken hoor, of ik het, Chevalier. En ja. Dat is een donkerkleurige componist,
mm-hmm,
die veel beter was dan Mozart.
Ah. Ja.
En die hebben instituties, die hebben hem uit de geschiedenis gewist. Niemand kent die man. Het verhaal is historisch correct, er is zelfs een film over. Hij heeft oorlog gevoerd en een strateeg, net als Napoleon, niet erkend. Mm-hmm. Hij was blijkbaar beter en verder dan Mozart, niet erkend. Een hele geweldige schermer, niet erkend, dichter, niet erkend. Hij is op een gegeven moment door Napoleon uit de geschiedenis gewist. En die instituties en de macht die daar ook van uitgaat. Dus ik snap het, hè, de wereld zoals die werkt, daar hoor je bij aan te sluiten, wil je iets van elkaar krijgen. Maar dat wil zeggen dat mensen zoals Tesla of Chevalier, die eigenlijk enorme genieën zijn en een wereld creëren zoals die zou kunnen zijn, dat die door de instituties monddood worden gemaakt of soms zelfs dood worden gemaakt en nooit worden erkend. Dus als ik voor die groepen sta, en ik vind wat ik nu zeg heel moeilijk hoor, dus voel niet dat de druk hiervan op jou komt en dat jij het antwoord moet hebben, dan het antwoord, als je een beetje aansluit bij wat er is, nou, als je exact gaat kopiëren wat er is, dan ben je een goede manager. En ik maak nu ook het onderscheid tussen manager en leider. Dus ja, dat weet ik. Als ze zich gaan conformeren aan alles wat er is, dat ze dan in dat institutie, een excuus in die corporation, dat ze dan succesvol zijn.
Ja.
Ja, als je bij de Belastingdienst, bij Duo, bij UWV, bij de, ja, als je gaat doen wat we al deden, ja, dan ben je een goede manager en dan kun je klimmen. Ja. Maar ik zoek juist in mijn werk naar leiders die iets anders willen doen en kunnen doen. En ik snap ook wat voor druk, hè, ik zit erin. Ik snap wat voor backlash daarvan komt. Maar als je het goede wilt doen, ja, moet je soms je werk iets minder goed doen. Dus als je het goede wilt doen, moet je soms afwijken van die regels van die instituties. Want er zit enorm veel geweld in die instituties.
Zeker, ja.
Naar minderheden, naar vrouwen, naar minder stemhebbende. En ik ben juist vaak op zoek naar, en dat vind ik ook fijn, hè, dat er is, naar de ruimte aan de randen.
Mm-hmm.
Dus ik weet dat we die leiders geweld aandoen als we zeggen, ga jij het mij in eentje veranderen? Dus dan die komen ziek thuis te zitten. En de mensen die dat gedaan hebben, hè, die institutioneel racisme hebben aangekaart, of die verandering hebben, die zijn uiteindelijk meesten zijn ziek geworden.
Mm-hmm.
Dus het is goed om dat in gemeenschappen te doen en collectieven te doen. Hè. Gemeenschappen zie ik ook als een vehicle.
Ja, zeker.
Dus om aansluiten bij de instituties, daarbij een prachtig verhaal en dat geeft juist handvaten. En ook een beetje berusting van, nou, jij hoeft de wereld niet opnieuw uit te vinden, dat gaat over duizenden jaren. Maar er zit natuurlijk ook enorm veel geweld in instituties. En juist daarvan afwijken is wat we te doen hebben à la 2023, waar we merken dat die instituties ons ook gefaald hebben. En dat is het stukje waarin ik waarin ik het moeilijk mee heb in dit verhaal. Ik misken hem niet, maar het is de wereld, hè, is de wereld die zoals East and Soul of East and Old, de wereld zoals die is, correct?
Ja.
Maar ja, juist in dit machine meedraaien, heeft iets ziekers. Want dit machine die, we hebben maar één planeet en die hebben we straks niet meer. Of we hebben maar, we zijn nu de markt, de staat, de corporations en misschien ook wat gemeenschappen, die zijn allemaal overgestapt naar die elektrische auto en naar de smartphone. Maar dat daar slavenhandel en arbeid onder zit aan de andere kant van de wereld, dat wordt niet gezien. En dan pak ik al iets heel ambitieus en goeds, hè, van dat we... Dat die planeet al, dat Shell dat planeet nog steeds leegzuigt, terwijl ze sinds de jaren 60 wisten hoe het zat. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal die instituties. Dus hoe moeten we ons... En nogmaals, het is niet alleen een vraag die ik nu... Hè, je mag hem ook weer teruggooien. Ja, hoe zit het dan met dat macht wat diep in de vezels van de samenleving zit? En het vanzelfsprekende geweld van die instituties?
Ja, nee, dus als we dan toch een kritische noot moeten plaatsen bij het institutionele denken, of bij het woord instituties, en niet zozeer bij het denken over instituties, dan is dat wel precies dit. Hè? Dus het is ontzettend moeilijk om daarvan af te komen. En die instituties die zijn inderdaad historisch gegroeid. Dus die gaan we ook niet van de een op de andere dag veranderen. Ik denk wel dat het zeker voor institutionalisten nu een enorm bijzondere, interessante tijd is, omdat er wel heel veel aan de hand is op allerlei gebieden. Maar het voorbeeld dat jij ook geeft, hè, van ja, die individu die probeert anders, die eigenlijk gewoon anders is, misschien veel betere muzikant in dit geval, en die er niet doorheen komt. Ja, dat soort voorbeelden zien we natuurlijk ontzettend veel. Hè. Als je kijkt naar de kracht van instituties, ja, dan zien we op allerlei gebieden, en dat is ook precies het probleem eigenlijk, hè, waar ik eerder op duidde, dat we dingen doen die gewoon niet rationeel zijn, maar die we doen omdat we legitimiteit krijgen. Dus we zien ook in allerlei sectoren heb je dit soort voorbeelden eigenlijk van dingen waarvan we weten, ja, dit moeten we eigenlijk gewoon niet zo doen. En toch blijven we het met z'n allen doen.
Ja, en die legitimiteit, die kijk, voor mij is het niet als we toch een kritiekpunt moeten bedenken. Nee, dit is echt voor mij persoonlijk zit hier fundamenteel geweld in. Dus mm-hmm. Het is niet dat ik heb gezocht naar kan ik een... Nee, daar zit, kijk... Als je kijkt naar de theorieën rondom sociaal constructivisme, waar dit ook een beetje op lijkt, hè, dat het er beter van mee eens, dan, en ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, waren 5 opties. 1 was, de wereld moest zo zijn en had niet anders kunnen zijn. Daar kun je van uitgaan. De ander is, en ik ga ze niet allemaal doen, want ik weet het echt niet meer. De ander is, de wereld is toevallig zo gegroeid. Het had ook anders kunnen zijn. Dus als je dat denkt...
Ja.
Ja, dan heb je ergens de morele verplichting om alles want dat geweld, die leider, die strateeg, dat geweld aan doen, dan ben ik het echt even met je eens. Hè. Dan zet ze iemand daar neer en zeggen ze van, nou, jij moet nu met een nieuwe strategie de toeslagen, de afdeling, hè, de organisatie toeslagen. Dus je ontvlecht, hè? Dus die zit niet meer bij de belastingdienst, dus ontvlecht. Nou, volgens mij is het daar burn-out naar burn-out. Advieskantoor na advieskantoor. En degene die er nog zitten, ik heb geen idee wie er nu zit, die zijn ook rete slecht. Want de goeie hebben gezegd, het is niet te doen.
Ja.
En al helemaal niet op deze manier. En ik heb echt geen idee wie er zit, dus niet mij komen aanklagen. Maar ik weet wel dat de goeie weg zijn.
Ja.
Ik vind wel, dat ik snap de grote last daarvan. Maar ik denk niet dat de wereld die nu is... met dat ik mijn wc doorspoel met drinkwater en ze in Afrika geen drinkwater hebben. Of dat we, er nu kinderen dood worden gebombardeerd, het niks uitmaakt. Ga zomaar door. Als we allebei in de label van onze t-shirt of trui of broek kijken, nou, zou het ook bij slavenarbeid of kinderarbeid kunnen zijn. Ik denk niet dat dat zo had gemoeten. Hè, ik begrijp volledig je verhaal, hè, met die instituties. Ik denk ook wel dat we een verantwoordelijkheid hebben om die sociale constructen die zo gegroeid zijn, uit te dagen. En als ik heb op een gegeven moment het concept afwijkkunde hebben we bedacht. En die heb ik ook wat verder uitgewerkt sinds de podcast met Ilja. Ik noem het afwijkkunde. En later heb ik het afwijk aan aansluitkunde genoemd. En want je moet, hè, daaronder zit het verhaal van Paul Verhagen, die het over 2 oerkrachten van de mens heeft. Dus dit concept is gegroeid, ik heb het nog nergens opgeschreven, maar in lezingen en zo komt het, dat we 2 oerkrachten hebben. Eén is verbinding, ander is autonomie.
Mm-hmm.
En die verbinding is, autonomie zit ook iets van kracht van afbrokkelen, vechten, et cetera. Ja. Dat we in dit afwijk-aansluitkunde wel echt moeten afwijken van die perverse prikkels. In die gemeenschappen, in die organisaties, die inderdaad door de tijdsgeest zijn en door de instituties komen, hè, in jouw taal.
Ja.
Maar dat we ook echt moeten aansluiten bij de opgave.
Mm-hmm.
Bij het goede. En ik heb onlangs in de orde van organisatieadviseurs een artikel geschreven van... Wat is het goede dan? Daar kun je 6 theorieën naast zetten. En misschien geven ze ook allemaal een ander antwoord. Maar dat je daarover na moet denken. En dat je in ieder geval weet wat de negatie daarvan is. Niemand zegt toeslagenaffaire was het goede. En niemand zegt die consultancies die bedrijven leegzuigen en de overheden incapabel achterlaten, dat dat het goede is. Maar dat je wel een morele verantwoordelijkheid hebt om die opgave en het goede te dienen en dat de richting daarvan wel te bepalen is. Dat vind ik, als je ervan uitgaat dat de wereld zoals die nu is geen natuurwet is.
Ja.
Ja, ik vind dat ook wel bij die bij dat leiderschap horen. Ik vind het ook wel bij die strategie horen.
Ja, nee, zeker. Ik ben het denk ik helemaal met je eens. Ik denk ook wel dat we in een, en daar is het dan misschien wel weer het bruggetje naar de tijdsgeest waar je het in het begin over had. Die is er op dit moment wel naar om echt een aantal dingen ter discussie te stellen. En nou, ik heb dat, dat komt niet van mij, maar ik heb dat ook in mijn oratie, dat is alweer een hele tijd geleden, institutionele complexiteit genoemd. En juist institutionele complexiteit, wanneer instituties echt fundamenteel met elkaar in botsing komen eigenlijk, biedt heel veel ruimte voor zaken ter discussie te stellen. Maar ook dan, dan is er ruimte om dingen ter discussie te stellen. Zelfs dan blijft het ingewikkeld en vraagt het echt om systemische verandering eigenlijk, die veel verder gaat dan wat één individuele organisatie probeert te realiseren eigenlijk. En dat maakt het weer lastig.
Is het niet zo, vraag, ik weet het namelijk niet. Is het niet zo dat als we kijken naar de imitatie vanuit het cognitieve, begint niet alles met één? Begint niet alles met één?
Ja, zeker. Ja. Ja, dat denk ik wel.
Ergens moet er één zijn. Dus net als dat je vroeger was het, hè, dan werden Marokkaanse jongeren, zijn nog steeds, ik ben er gewoon nu te oud, bij uitgaansgelegenheden geweigerd. En dan zijn ze alleen vaste gasten. En ik hoorde de jongen zeggen, en niet dat ik dan blond en autochton Nederlander ben, maar ik was toevallig met een blond vriendin. En dan kom je, dat de jongen zei van ik moet natuurlijk een keer binnenkomen om een vaste gast te worden. Daar kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Ik dacht, terecht, punt. Of dat ze werkervaring vragen. Dan zeg ik, ik moet natuurlijk ergens gaan werken om werkervaring te krijgen.
Ja.
Dus ik hoor je en ik denk ook dat het verhaal helemaal klopt. Maar willen we toebewegen naar een wereld die iets beter is dan nu, dan moet er wel één de eerste zijn. En hopelijk gesteund door een tweede. Ik weet niet of je dat followership, die video kent.
Ja.
Heel bekend. Ik ga het ook niet daarover hebben, maar misschien is het de taak en de verantwoordelijkheid. En ik sluit vaak af bij hoe kunnen we hierin het goede doen. Dus hierin zit ik een beetje te denken. Is het misschien wel de taak om die één te steunen?
Ja, dat zou een hele mooie taak zijn, denk ik. En ik denk dat die nu nog te vaak, hè, zoals we ook eerder al constateerde, door de kracht van de dominante instituties een beetje weg wordt gedreven of weg wordt geduwd als het ware. En dat zouden we misschien wel veel meer moeten omarmen om inderdaad dichter bij het goede te komen. Want het is zeker zo dat instituties op dit moment, omdat zij met name proberen de status quo te houden, dat ze niet goed aan het doen zijn. Hè? Of dat we met elkaar niet allemaal per definitie het goede aan het doen zijn. Dus daar zou je zeker een belangrijke stap kunnen zetten in het veel meer omarmen en het signaleren alleen al, denk ik, zal heel mooi zijn van het andere geluid.
Ja, en misschien voor een andere doelgroep kunnen we ze ook een beetje geruststellen van, je kan het niet allemaal in je eentje nu veranderen. Er is zo'n druk vanuit die instituties, hè? Het zijn er zeven en eigenlijk zouden we ook zeggen, met z'n zeven zijn ze ook gewoon de tijdsgeest. Dat kun je niet in je eentje veranderen. Het mooiste voorbeeld voor mij is, iedereen vindt slavernij nu absurd, maar ging dat maar doen in de 18e eeuw? Dat kan niet, weet je. En er is een boek van Wat maakt een verzetsheld? De grootste verzetsheld is gewoon een rete, irritante, vervelende gek. In die fase kon hij heel veel mensen onderbrengen. Maar uiteindelijk was dat niet iemand met wie je gewoon kon omgaan. En terecht is hij zich daarna in Zuid-Afrika dood gaan irriteren aan de apartheid. Maar je draait ook door als je te veel tegen je tijdsgeest verzet.
Ja, zeker.
Dus ik wil een beroep doen op die verantwoordelijkheid van die leider. En ik wil die manager die niet de goede dingen doet, maar de dingen goed doet, verleiden om meer een leider te zijn. Maar ik wil die leider ook wel een beetje tegen zichzelf beschermen van wijk niet te veel af, sluit ook een beetje aan bij wat er is. Kun je daarin vinden?
Ja, daar kan ik wel in vinden, ja. Want ik denk inderdaad dat je vrij snel het risico loopt om, dat zie je natuurlijk ook in de politiek, hè, als een soort van drammer gezien te worden, die vanuit bepaalde idealen iets heel graag wil veranderen.
En terecht.
Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Hè. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat een hele goede waarschuwing als het ware voor zijn. Don't try this alone.
Ja.
En probeer het niet te radicaal in één keer, terwijl het wel nodig is. Hè. Dus ik snap dat het nodig is op heel veel gebieden.
Ja.
Maar het blijft gruwelijk complex. En of we dat nou fijn vinden of niet, het is zo, denk ik. Dus ondersteunen en omarmen van mensen die soms de dingen anders doen, dat zou denk ik al een hele mooie zijn. Ook dat moet zich bewijzen. Hè? Dus dat weten we natuurlijk ook nog niet dan op langere termijn. Is dat dan slim om te doen? Dus daar moeten we ook kritisch naar blijven kijken, denk ik altijd. Maar het zou wel zeker iets zijn om meer ruimte voor te geven.
Ja, en wat mij, en ik wilde eigenlijk afronden, maar wat ik daarin heel fascinerend vind, is dat in systemen, en dat bedoel ik nu vanuit systeemtheorie, maar dus iets minder groot dan jij het bedoelt, maar in gezinnen, in organisaties, in overheden, in families. Ik moet heel vaak denken aan die kikker. Dus als je een kikker in water zet en je kookt hem langzaam, blijft hij gewoon zitten. En ik heb het gevoel dat dat nu gaande is in de samenleving, groot en klein. Dus we blijven wel gewoon zitten en dat water wordt steeds iets warmer en uiteindelijk kookt het. Terwijl als je een kikker in kokend water gooit, ja, dan springt hij er natuurlijk uit. Of in ieder geval doet er alles in zijn macht om eruit te komen. Dus ik heb... Ja. En dat is ook gewoon een waarheid. Dat is, zo werkt het ook met die instituties. Als die instituties langzaam en de organisaties in die instituties langzaam een bepaalde kant op bewegen, vinden we het wel oké, want het gaat geleidelijk zo.
Ja, precies.
En iets wijzigen gaat natuurlijk niet, ja, radicale verandering gaat niet geleidelijk. En dan zie je dat iedereen uit die emmer springt, uit dat kokend water springt. Dus
ja.
Dat vind ik een beetje trieste of zo, maar niet...
Ja, en dat geeft ook aan hoe lastig het inderdaad is. Hè? Mensen vinden het heel moeilijk om vooruit te kijken ook. Hè? Als je alleen al denkt aan alles met de klimaatverandering. Ja, oké, we hebben nu weer even een periode van wat hoger water. Maar het is allemaal niet zo acuut zoals we het hier zeg maar ervaren. En als het niet acuut is, ja, ga je dan genoeg urgentie ervaren om echt in beweging te komen? Ja, ik denk het niet. En gaan we heel snel weer over als business as usual.
En dat corona ook.
Ja, en dat is wat het institutionele verhaal eigenlijk ook zegt. Hè? Dus omdat ze zo stabiel zijn en ons dat gevoel geven van we weten, we hebben controle. Dat is een beetje het gevoel dat instituties ons geven. En zorgt ervoor dat als er dan een beweging is van er is iets veranderd. En de bankencrisis hebben we natuurlijk gehad. En nog geen anderhalf jaar later werden er weer enorme bonussen uitgekeerd. Alsof er niks gebeurd was. Dus we hebben ook de neiging om weer heel snel terug te veren in dat oude gedrag. En dat is wat die instituties eigenlijk, als die niet veranderen, met ons doen.
Ja, dat is denk ik gewoon ook de waarheid. En ik vind het prachtig ook dat je het hebt over institutionele complexiteit. Ik heb het vaak over überhaupt complexiteit niet reduceren tot een tweet. Dat is ook de reden van de podcast. Dat ik dacht van ik weet niet wat ik... Ik zat een keer aan een panel en dan moest ik in 1-4 regels of zo iets... Ja, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet hoe ik deze complexiteit kan reduceren. Dus die complexiteit omarmen is natuurlijk een hele goeie. En daarin het eerlijke verhaal van wat je wel kan en niet kan. Daar is natuurlijk daar zit natuurlijk geen woord Spaans tussen. Waar kunnen mensen meer van jou vinden? Als ze denken van, ik vond het oprecht een nieuw verhaal. Dat zei ik ook de keer dat ik je in het hotel sprak. En ik vond het ook echt oprecht heel fascinerend. Dus ik ben ook wel benieuwd naar die ruimte die er is. En wat je dan wel kan doen en niet kan doen. En überhaupt meer te weten over de instituties. Waar kunnen mensen wat van jou lezen?
Nou, er is een boekje, dat is wel alweer 12 jaar geleden ongeveer. Dat heet De Verankerde Organisatie. En dat geeft eigenlijk een institutioneel perspectief op veranderen en vernieuwen.
Ja.
En daar leg ik een deel van wat ik nu vertel, leg ik daarin uit. Niet alles. Daar zit ook een stuk in over, oké, wat kan je dan eventueel doen om instituties te veranderen? Welke strategieën zijn er dan om daar iets op de een of andere manier mee te doen? En daar geef ik ook een voorbeeld van de markt voor duurzaam hout, bijvoorbeeld dat FSC hout. Hoe lastig het is geweest om dat er doorheen te krijgen in die sector waar hele andere wetten, regels, maar vooral ook opvattingen en normen en waarden over hout en over duurzaamheid een rol speelden. En hoe dat eigenlijk tot uiting is gekomen over de tijd heen. Dus daar krijg je in ieder geval wat meer zicht op, denk ik. Wat kan je er dan nog mee doen?
Ja, en correct me if I'm wrong, maar jij doet het toch ook met leiders in organisaties of trainingen. Dat soort dingen verzorg je volgens mij ook, toch?
Ja, we hebben natuurlijk bij de Radboud Universiteit een Radboud Management Academy. Dat is eigenlijk het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs, waar we leiders en managers allerlei opleidingen eigenlijk geven. En dat gaat onder andere hierover. Een hele mooie opleiding over de psychologie van de organisatieverandering, waarin we vanuit allerlei perspectieven eigenlijk kijken naar veranderen en vernieuwen. En één van de perspectieven is dan ook het institutionele perspectief.
Ja.
En inderdaad, in allerlei lezingen komt het verhaal wel terug.
Leuk. The floor is yours. Zeg maar waarmee je af wilt sluiten.
Nou ja, ik vind het appel dat je doet op kunnen we niet net iets meer doen om mensen te helpen en te ondersteunen bij de afwijkende ideeën waarvan we eigenlijk wel het gevoel hebben dat het beter is dan wat we op dit moment aan het doen zijn. Ik denk dat dat een hele mooie is. En dat zou voor veel organisaties en leiders van organisaties denk ik een hele mooie uitdaging zijn.
Mooi, dank.
Graag gedaan.